Het thema waaronder vanmorgen Gods woord wordt bediend is de grondroepen van de hemel. De grondroepen van de hemel. We letten op hun zwakte, we letten op hun kracht en we letten op hun overwinning. Dus de grondroepen van de hemel, hun zwakte, hun kracht en hun overwinning. Met het aantreden van koning Asa, die nog op jonge leeftijd, hoe oud precies, dat laat de schrift in het midden liggen. Maar als ik het zo inschat, gemeente, ook aan de hand van andere getallen die vallen in deze hoofdstukken die de periode van de regering van Asa beschrijven, dan vermoed ik dat hij zo begin 20 is als hij plaatsneemt op de troon van David. Met het aantreden van deze nog jonge koning waait er ook een andere wind door de straten van Jeruzalem en het tweestammenrijk. Asa is een koning die op jonge leeftijd God vreest. En dat is aan de ene kant een groot wonder. Wanneer jonge mensen de Heere mogen leren kennen. Aan de andere kant is het ook vanzelfsprekend. Dat jonge mensen in hun jeugd de Heere leren kennen. Vanzelfsprekend, omdat God dat zegt in zijn woord. Het is niet alleen een wonder in het leven van koning Asa dat hij de Heere persoonlijk heeft leren kennen. Het is ook een wonder in het licht van de geschiedenis van dit tweestammenrijk dat deze koning door de Heere gegeven wordt op de troon van David. Asa treedt niet in het spoor van zijn vader Abiam en slaat een hele andere weg in dan dat hij van huis uit heeft meegekregen van zijn moeder Maaga. Twee goddeloze mensen. Die elkaar niet alleen in het huwelijk gevonden hebben en zich daarin ook samen hebben uitgeleefd. En tegelijkertijd ook ieder op zijn eigen manier. Zowel het Bijbelboek Koningen, 1 Koningen 14 en 15, als ook het gedeelte dat vanmorgen ligt opengeslagen, gaan ook heel gedetailleerd en concreet in op de geestelijke opvoeding, als ik het zo mag zeggen, die koning Asa van huis uit heeft meegekregen. En dat ligt er niet om. Hij werd opgevoed in een paleis waar het wemelde van de afgodsbeelden. Als kind werd hij niet meegenomen naar de tempel waar de Levitische priesters op dat moment nog werken en de bediening van de verzoening ook in het midden van het volk mogen verrichten. Maar zijn vader had eigen tempels gebouwd. Zijn moeder had voor haar en voor haar godsdienst eigen plaatsen gewijd aan de afgoden. En ik zal u de details besparen, maar als je let op de woorden die gebruikt worden in koningen en kronieken en je legt dat ook in de wereld van het Oude Testament, dan is het weerzinwekkend waar met name de moeder van Asa zich in bewoog. Zowel in het occultisme als ook in de seksuele uitspattingen waarmee aan godsdienst gepaard ging. Asa heeft alles meegekregen wat de wereld van die dagen te bieden had, ook de duistere wereld. Maar niet lees je Bijbel, bid elke dag. Het is in het licht daarvan een groot wonder dat deze jonge man de Heere persoonlijk heeft mogen leren kennen. Zo heel anders dan de jongeren die vanmiddag in het midden van de gemeente belijdenis mogen doen. Als ik achter jullie kijk, dan zie ik je ouders zitten, grootouders. Asa had dat niet mee van huis uit. En tegelijkertijd, er zijn vanmorgen ook jongeren in de kerk, en ook in het midden van onze gemeente, die zich herkennen in Asa. Die thuis in geestelijk opzicht alleen staan. Wat is het een wonder dat de Heere Asa opzoekt. En persoonlijk in zijn leven en in zijn hart gaat werken. Het is ook de Bijbel schrijven van het boek Koningen die daarin een relatie legt, niet alleen tussen de persoonlijke genade die aanstaat te beurt valt en waarin de Heere ook zichzelf verheerlijkt, maar het verbond dat God heeft gesloten met het voorgeslacht van Haza en koningen benadrukt voortdurend dat de Heere gedenkt aan zijn verbond met David zijn knecht. Dat hij aan David gezworen heeft dat er een lamp zal worden opgericht, ook in het midden van Jeruzalem. En je hoort daarin al die messiaanse verwachting doorklinken, die langzaam en zeker ook steeds sterker begint te leven in het Oude Testament. Dat uitzien naar de komst van de grote zoon van David. Het is de Bijbel die daarin ook benadrukt dat God werkt en woont in de lijn van de geslacht. En met name het boek Koningen onderstreept dat de gebeden van het voorgeslacht worden verhoord in het nageslacht. De overgrootvader van Asa, Salomo, maar met name de vader van Salomo, koning David. Verschillende van die gebeden die David heeft opgezonden voor zijn nageslacht, ook in de verre toekomst, dan opgetekend in het woord. En Asa is een levend bewijs dat de Heere gedenkt aan zijn verbond en ook gebeden van het voorgeslacht verhoort. Doorwerkt, ook in de lijn van de geslacht. Met dat Asa aantreedt, ontstaat er ook een ander politiek klimaat in het kleine tweestammenrijk. De periode daarvoor was er getekend door onrust. Ook in politiek opzicht. De vader van Asa had er een potje van gemaakt. Dat was ook te merken in de economie van die tijd. De Heere liet op verschillende terreinen van het maatschappelijke leven zien en merken dat hij in zijn ongunst zich terugtrok uit het leven van vader Abiam en daarom ook uit het volksleven waar hij als koning door God over was gesteld. Maar met het aantreden van koning Asa ontstaat er ook een ander klimaat. De politieke banden worden aangetrokken binnen het volksleven. Asa op zijn jonge leeftijd is een koning die ook begiftigd is met gaven om mensen samen te weten binden rondom zijn troon en zo zijn koninkrijk van binnenuit weer op te gaan bouwen. En het is de kroniekenschrijver die dat ook vertelt. Dat Asa in die periode van rust een modern leger voor die tijd op de been weet te brengen, een beroepsleger. Verschillende krachtige mannen worden gemonsterd uit Juda en Benjamin. Asa is in staat om voor die tijd een behoorlijk leger op de been te brengen en dat ook nog eens een keer te kunnen onderhouden. Dat kost natuurlijk het nodig. En dat betekent, als je dan tussen de regels doorleest in het Oude Testament, dat het ook in economisch opzicht goed gaat in de dagen van Asa. Hij is niet alleen in staat om mensen te monsteren, te bewapenen, maar ook te onderhouden. Het volk deelt in de gunst die de Heere over het leven van Asa als een dauw heeft gelegd. 10 jaar lang is het rustig, zo benadrukt de Bijbelschrijver. En als dat woord rust valt in het boek Kronieken, dan is dat niet zomaar een rust, alsof er bij wijze van spreken geen vuiltje aan de lucht is. Nee, dan is dat een Bijbels woord wat de Bijbelschrijver hier gebruikt, een woord dat typerend is voor de manier waarop Kronieken ook periodes van koningen typeert. Het is rust, omdat God die rust geeft en tegelijkertijd ook die kwetsbare rust wil beschermen. Het gaat Asa voor de wind, omdat de Heere in zijn leven op een machtige wijze laat zien dat hij zijn volk nog steeds in stand houdt en ook in het leven van deze jonge koning de gaven schenkt die nodig zijn om in dit tijdsgewricht leiding te kunnen geven aan dat kleine tweestammenrijk dat ingeklemd ligt tussen die opkomende grootmachten die straks ook een rol gaan spelen op het grote internationale terrein. En zomaar opeens als vanuit het niets, zo benadrukt het Bijbelboek Kronieken ook, doemt daar in het zuiden van zijn kleine rijk een gevaar op. Naam is Sera, vers 9 zit ik dan. De Moor, de Kushit. Ik laat vanmorgen in het midden liggen waar we deze man, de herkomst van deze man moeten zoeken. Daar zijn verschillende gedachten over. Waar iedereen het in ieder geval over eens is dat deze man in staat is om er niet alleen een groot leger op de been te brengen. Maar ook in het zuiden van het huidige Israël, zo tussen Egypte en Israël in, allerlei onrust begint te zaaien. Hij wordt daarin gebruikt door de farao van Egypte. Die daarin ook een prachtig middel ziet. Om zijn grens te verzekeren, veilig te stellen. Die deze Sera financieert en tegelijkertijd hem ook de opdracht geeft, vrij spel geeft. Om aan de andere kant van Egypte te doen en te laten wat Sera wil. Nou, wat Sera wil, dat is duidelijk. Plunderen. Moorden, roof. En dan niet alleen, deze Sera weet ook een geweldig leger op de been te brengen. Zo vertelt de Bijbelschrijver dat ook. Kijk maar in vers 9, er staat met een leger van 1000 × 1000. En een slim kind in de kerk heeft dat al uitgerekend. En die denkt bij zichzelf 1000 × 1000, dominee, dat is 1 miljoen soldaat. Zo zou je dat inderdaad op sommige plaatsen kunnen lezen. Maar hier bedoelt de schrijver van het boek Kronieken een overweldigend leger. Vele malen groter dan het toch ook behoorlijke leger van koning Asa. Je kan dat ook zien aan de 300 strijdwagens. Dan is die verhouding helemaal zoek. 1000 × 1000, 1 miljoen soldaten. En dan maar 300 strijdwagens. Een overweldigend leger. Een leger, en dat kenmerkt ook Sera, dat getraind is in het voeren van een gemene strijd. Op een laffe manier weet Sera zijn invloed uit te breiden in die tijd. Het is een koning die op het veldslag geen regels en geen genade, geen pardon kent. En die uitblinkt in wreedheid. Een koning die ook niet open staat voor diplomatie. Voor een gesprek. Voor het voeren en het besluiten van een verbond. Sera wil maar één ding. En dat is moord en roof. Vandaar ook dat Asa niet de gelegenheid krijgt, zoals je dat wel eens ziet bij koningen in het Oude Testament, om een gezantschap uit te sturen en proberen het gesprek te gaan zoeken en een redelijke weg te gaan bewandelen, bijvoorbeeld door het toegeven van bepaalde dingen of door het afkopen van de strijd. Sera staat daar niet voor open en daarom probeert ze Asa het niet eens. Het is meteen duidelijk, het is erop of eronder. En met dat wij dat zo lezen, gemeente, begint de vraag ook wel te rijzen. Waar is God eigenlijk in dit alles? Die God die op zo'n wonderlijke wijze werkt in het leven van deze jonge koning. Als kind vanaf de box en de kinderstoel in de jeugd is opgegroeid in een goddeloos omgeving. En die dankzij Gods verkiezende liefde de Heere persoonlijk heeft leren kennen. Die God die zegen en die rust schonk in de afgelopen 10 jaar. Met dat Sera op het toneel verschijnt, lijkt het alsof God van het toneel verdwijnt. Er liggen een aantal lijnen, ook naar deze dienst van vanmorgen. Nog geen 20 jaar is Sera als hij koning wordt. 10 jaar regeert hij in alle rust, zo rond de 30 schat ik dan. En dan begint het. Jullie mogen vanmorgen belijdenis doen in een gemeente, waarvan ik hoop dat je dat merkt. Het leeft in ieder geval wel in de gemeente. Dat je omringd wordt door gebed. Er zijn verschillende ouderen ook in het midden van de gemeente. Dat merken we ook door de week. Ouderling Voorthuis en ik. En ook de andere ouderlingen. Die oog hebben voor de tijd. Waarin onze jongeren opgroeien. En zonder dramatisch te willen doen. Maar dat is een totaal andere tijd. naar 20 of 30 jaar geleden. Het komt er wat af op onze jongeren. Maar je merkt dat ook aan ze. De druk, het aanvoelen, keuzes maken. Keuzes die me vastleggen voor de rest van mijn leven. Je merkt dat niet alleen in de samenleving. Je merkt dat ook in het kerkelijk leven. Als je in het licht daarvan terugkijkt, ook op de achterliggende tijd, dat we in alle rust samen Gods woord mochten onderzoeken. In alle rust hier in de zaal hierachter gesprekken mochten voeren. Gesprekken die ook gekenmerkt werden door openheid en kwetsbaarheid. En dat is iets wat wij niet kunnen organiseren. Maar ik zeg het met schroom dat de Heer wel in de achterliggende maanden heeft gegeven. Het is bijzonder. Als jongeren in alle openheid en rust ook de vragen van het hart kunnen neerleggen in het midden van een groep. Terwijl ze weten, hier kan het ook gevraagd worden. En als u zo toeleeft naar een belijdenisdienst, en u samen met uw kind of kinderen toeleeft naar een belijdenisdienst, dan stemt dat alleen maar tot grote dankbaarheid. En ook vreugde. En dan kun je niet indenken, en dat kon Asa 10 jaar geleden ook niet, dat er opeens zoiets ingrijpends gebeurt, als bijvoorbeeld de komst van koning Sera, die Moor, die bandiet. Zo in één keer, als een donderslag bij helder hemel, staat hij daar opeens. Waar is God? Ik wil eigenlijk nog een andere vraag stellen. Waarom laat God dit toe? Hij weet toch wie Asa is, een van zijn kinderen. Hij weet toch van het verleden van Asa, afkomstig uit een goddeloos gezin. Hij weet toch van de kwetsbaarheid van dat kleine rijk, dat net weer een beetje opkrabbelt en in opbloei komt. Waarom grijpt God niet in? Wel, zonder daarmee een blauwdruk te geven voor de wijze waarop de Heer werkt in het leven van zijn kinderen en ook in het leven van jonge mensen, kunnen we luisterend naar de schrift wel een van die lijnen naar boven halen die niet alleen zichtbaar wordt in het leven van koning Asa hier, maar op meerdere momenten in de schrift oplicht. Ik denk bijvoorbeeld, om maar één voorbeeld te noemen, ook vanwege de tijd, aan een van de gelijkenissen die de Heer Jezus vertelt, die zaaier die uitgaat om te zaaien. Handenvol met zaad strooit hij over de akker. En in de loop van de tijd komt hij erachter dat die akker opeens ook uit verschillende onderdelen blijkt te bestaan. Een deel van het zaad valt op de weg. Een ander deel op doorachtige plaatsen, dat had hij op dat moment niet door toen hij die akker aan het bearbeiden was. Maar toen dat zaad ontkiemde, zag hij al snel, er groeit hier ook ander gewas. Dat sneller opschiet. En het zaad verstikt. En zo vertelt de Heer Jezus dat er ook een deel viel op steenachtige plaatsen. Onder de aarde, onder de oppervlakte, wemelt het van de stenen en de rots. Zodat het de eerste tijd goed lijkt te gaan, dat zaad ontkiemt. En opeens zie je het zo verpieteren, verdorren. En door de brandende zon verschroeien. En de Heer Jezus maakt dan de volgende toepassing en hij zegt dan heel eenvoudig, maar wanneer er verdrukkingen komen, tegenslag, kruis, moeite. Nou, je zou kunnen zeggen dat is op dit moment in het leven van koning Asa ook langzaam maar zeker zichtbaar aan het worden. 10 jaar lang heeft dat zaad de gelegenheid gehad om te ontkiemen in het openbaar. In de jaren daarvoor al op de akker van Asa's persoonlijk leven. En voor Asa's beleving van het een op het andere moment staat daar die Zera de Moor. Terwijl God in de hemel achter deze Zera staat en hem ook stuurt, heel bewust duwt in de richting van dat tweestammenrijk. Vanwege die tijd van beproeving die nu aanbreekt in het leven van Asa. Daar hoeven wij niet om te vragen. Dat hoeven we deze 23 jonge mensen ook niet toe te wensen. Veel kruis, tegenspoed, moeite en zorg. Het is ook geen garantie dat God altijd zo werkt. Maar we mogen er wel rekening mee houden. En laten jullie dat ook doen. Dit is een van de mooie momenten in het leven. Een bijzonder moment, een hoogtepunt. Er komen wellicht ook dieptepunten, moeite en zorg. En dan hoeven we ons niet meteen af te vragen, waar is God? Of waarom gebeurt dit? Maar als je thuis raakt in de schrift, en daar heeft God die 10 jaar voor gegeven in het leven van koning Asa, dat zien we zo meteen. Dan verrast het je ergens niet dat opeens Hosea op het toneel verschijnt. Het is wel de vraag, hoe ga je daarmee om? Wat opvalt is dat koning Asa aan de ene kant zijn verantwoordelijkheid neemt. Hij laat zijn soldaten niet thuis. Hij roept ze op. Hij stelt ze ook in slagorde op en voor hun ogen zien ze dat geweldige leger in de beleving van Asaf en zijn soldaten. Een ontelbaar leger. Zo in het eerste oogopslag is al duidelijk, dit is naar de mens gesproken een verloren strijd. We kunnen wel de strijd aangaan, maar bij voorbaat is al duidelijk, hier zijn we nooit tegen opgewassen. En met dat Asaf dat ziet, zegt hij niet tegen zijn soldaten, laten we vluchten voor ons leven, proberen te redden wat er te redden valt. Hij zegt ook niet tegen deze soldaten, Zera staat bekend om zijn wreedheid, maar misschien heeft hij vandaag een goede dag en probeert hij ons nog te sparen als we naar hem toe gaan en aan hem vragen of hij genade wil geven. Nee, het eerste wat Asa met zijn soldaten doet, is hun zwakte, hun kwetsbaarheid beleiden voor Gods aangezicht. Laten we het maar lezen, vers 11. Asa riep tot de Heere zijn God en zei, Heere, het is niets bij u te helpen, het zij de machtige, het zij de krachteloos. Asa gebruikt hier een merkwaardige uitdrukking in het gebed. Wat je op verschillende manieren ook moet vertalen, om recht te doen aan de intentie waarmee Asa deze woorden uitspreekt. Hij zegt eigenlijk met één zin 2 verschillende dingen. Aan de ene kant beleidt Asa tegenover de Heere, Heer, het staat u vrij welke kant u nu kiest. Het zij dat u die machtige Zera de Moor helpt en hem gebruikt als een gezelroede over ons en onze kinderen. Ons ook brengt onder het gericht en onder het oordeel. Het staat u ook vrij om niet die machtige, maar de zwakke te helpen. De grondtoon van het gebed van Asa is het beleiden van Gods soevereiniteit. Het staat u vrij wie u helpt. Dat is een toon die Asa heeft leren bidden en spreken in de achterliggende jaren. U hoort in die grondtoon iets ook van het persoonlijke leven van Asa. Hij is toch ook een levend bewijs van Gods soevereiniteit. Als je kijkt naar het ouderlijke huis van Asa, zijn goddeloze vader en zijn goddeloze moeder, dan lag het in de lijn van de verwachting dat Asa in het voetspoor van zijn vader en moeder gaat. Maar wanneer deze koning op de troon zit, dan breekt hij alles van zijn vader af, als ook van zijn moeder. Zijn moeder zet hij af, die verband, weg uit het maatschappelijk leven. Ook daarin liet God zijn vrije macht en soevereiniteit zien. Die schittert in zijn genade in het leven van koning Asa. Maar als deze jonge koning 10 jaar verder staat, dan is hij in de omgang met de Heere zo geoefend dat hij geen rechten ontleent aan wat God in zijn leven heeft gedaan. Hij kan zich alleen maar neerleggen voor Gods voeten. Het is goed wat u doet. In het belijden van Gods soevereiniteit, gemeente. Je hoeft niet oud te zijn om dat ook persoonlijk te kunnen leren verstaan. Er zijn onder ons ook jongeren die bij bevinding weten wat ik bedoel. In het belijden van Gods soevereiniteit ligt ook onze enige veiligheid, geborgenheid. Doe met mij wat u behaagt. Het zij dat u die sterke, het zij dat u die zwakke helpt. En toch hoor ik in dit gebed nog een andere toon. Laat het maar even nog een keer lezen. Er staat als hij de Heere bidt, Heere, met 5 hoofdletters. Kijk, dat kan die Zera niet zeggen. Heere, met 5 hoofdletters. Als je kijkt naar de cultuur van die dagen, als een koning Zera de strijd aanging, en dat ging ook met andere koningen zo, dan offerden ze niet alleen tot hun goden aan het begin van zo'n veldslag, maar richtten ze ook altaren op voor de goden van de tegenstanders. In de hoop, zo speelde dat in de beleving van deze mensen, dat ze die goden konden verlokken om over te lopen naar hun kant, en dan is van tevoren de overwinning al verzekerd. Als je de goden van je tegenstanders aan jouw kant krijgt, dan staan ze daar alleen op het slagveld. Het is net als in dat verre verleden, toen Balak die profeet riep om het volk Israël te gaan vervloeken. En wat Biliam ook deed en hoeveel offers er ook werden gebracht, Biliam kwam erachter dat hij nu met een andere god te doen had dan met de andere goden. De God van Israël was een God die eenzijdig vasthield aan zijn trouw en aan zijn verbond met Israël. En dat klinkt ook door in die aanspraak in dit gebed. Als koning Asa zijn knieën buigt samen met de andere soldaten, dan is het niet zomaar een gebed of een schreeuw in het luchtledige, maar dat is een gebed met een adres. Heel persoonlijk spreekt hij de Heere aan, zo onderstreept de Bijbelschrijver dat ook. En Asa riep tot de Heere, zijn God. En hij zei, Heer. Wat niemand voor elkaar kreeg in die achterliggende 10 jaar, om dat zichtbaar en hoorbaar te krijgen in het midden van het volksleven, dat lukt deze Sera wel, maar dan tegen wil en dank. Namelijk dat Asa samen met zijn soldaten beleidt dat de Heere God is. Daar ligt weer zo'n lijn. Voor onze jonge mensen die vanmorgen belijdenis mogen doen in ons midden, maar ook voor u en jou. Als er in uw leven of in jouw leven tijden van beproeving aanbreken, wat ben je dan gezegend als je een adres hebt? Dat je in die moeilijke omstandigheden niet verdwaalt in het leven. En dan bij die te raden gaat en daarom advies vraagt. En vraagt of die voor je wil bidden of die je wil helpen. Maar dat je weet, ik moet bij hem zijn. Waarom? Omdat hij gezworen heeft aan het begin van mijn leven. Ik wil bij jou zijn. Zo is mijn naam. Heere. Hoe zouden we anders kunnen bidden, gemeente? Als we geen thuis hebben. En hoe zouden we om hulp kunnen vragen? Als we niet weten dat er een God is die wil helpen. Waarom? Omdat hij dat wil. Daarom. Vandaar ook dat eenvoudige gebed in het hart van deze woorden. Laat het maar even lezen. Daar staat het. Is help ons, o Heere, onze God. Want wij steunen op u. Asa gebruikt eigenlijk een hele merkwaardige uitdrukking. Wat je voor de rest in het Oude Testament niet zo tegenkomt. En dat heeft aan de ene kant te maken natuurlijk met de omstandigheden waarin Asa zich op dit moment bevindt. Dat overweldigende leger. Hij heeft bij wijze van spreken in het gebed ook niets aan de Heere aan te bieden dan alleen maar lege handen, zijn eigen zwakte, zijn eigen kwetsbaarheid. Maar wat hij niet zegt tegen de Heere, Heere, help ons van die zere af. In dat hele gebed komt de naam van deze moord niet eens voor. Het enige wat Asa tegenover de Heere uitspreekt is, Heere, help ons, een SOS. Save our souls. Naar de hemel. Weet u wat mij er zo ontroert? De eenvoud van dit gebed. Daar waar de nood het hoogst is. En het adres dichtbij. Daar verdwijnen grote verhalen. Prachtige volzingen. En blijft een mens staan voor God zoals die is. Hulpeloos. Weerloos. Zwak. En klinkt die toon erin door. Van ootmoed. Het behaagt u. Om ons te helpen. Of niet. Wij steunen op u. En dat is iets wat alleen maar kleine kinderen en hoogbejaarde mensen kunnen. Steunen op een ander. Als we vanmorgen deze 23 jonge mensen zien binnenkomen in de bloei van hun leven. Vol verwachting en ideaal ook. Dan staat dat haaks, zo op het eerste gezicht, op het gebed. Want wij steunen op u. Er was een tijd, en ik denk dat sommige ouders daar misschien ook vandaag van aan terugdachten. Dat je je kind droeg naar het doopvond. En misschien is er nu een tijd aangebroken. Dat je zoon, als het moet, jou draagt. Asa staat in de kracht van zijn leven. En we ontmoeten hem hier als een kind. Wij steunen op u. Wanneer ga je steunen? Nou, als je geen houvast meer hebt. Als je geen kracht meer hebt. Als je zelf niet meer kan lopen. Als je helemaal afhankelijk bent geworden van die ander. En wat doet dat soms pijn? Als je dat in je eigen leven moet gaan ondervinden. Steeds meer steunen. Dat begint met die opmerking, geef me zijn arm. Mag ik even bij je rust? Nu steun je misschien heel concreet ergens op. Langzaam maar zeker met het verval van de kracht. Ga je inleven wat dat betekent. steunen op iets. Maar in het leven van deze jonge koning ligt het net iets anders. Terwijl hij in de bloei van zijn kracht staat. En tegenover Zera komt te staan met dat geweldige leger. Ervaart deze jonge koning dat hij niet alleen noodgedwongen moet steunen. Maar heeft deze jonge koning een God van wie hij weet, ik mag op hem steunen. En ik mag tegen deze Heere zeggen, help mij. Dat gebed staat haaks op het beleven van onze tijd. Een tijd waarin jongeren, ook deze jongeren, zichzelf moeten bewijzen. Een tijd waarin je moet onderscheiden. Klimaat wat ook doorcijpelt in het kerkelijke leven. We moeten zoveel. Je wordt er doodmoe van. Asa ziet het. Dat hij mag steunen. En dat we bij de Heer helemaal niets moeten. Dan alleen maar zwak, hulpeloos, kwetsbaar en ootmoedig zijn. Is dat niet de rijkdom ook van de vrezen des Heeren? En is dat niet ook de rust die geeft in het leven van Asa, juist op deze spannende moment? Als u zo je verstand laat gaan en de koppen telt van Zera, dan zeg je Asa, voel eens aan je hoofd. Is er niet wat beters te doen dan te roepen naar God om help? Komt erop aan. Laat je kracht gelden erop of eronder. Maar de kracht van Asa ligt niet in het zwaard. Maar in het gebed. Maak een hele concrete toepassing, niet alleen naar deze jonge mensen, maar in hen ook naar u. Het wordt gevaarlijk in je leven als je niet meer bidt. En je zult merken, dat merk je nu ook al in je jonge leven, dat die druk vanuit de samenleving, met alles wat er van je verwacht wordt, juist op dat punt zijn pijlen richt. Op het gebedsleven. Mag ik dat even aan u en aan jou vragen? Bidt u? Jongelui, wanneer heb jij voor het laatst gebeden? Gewoon heel eenvoudig. Heel kinderlijk. Help mij. Ik steun op u. Wat als het gebed verdwijnt? Dan sta je alleen. En walst de samenleving gewoon over je heen. Er zijn verschillende grootouders van deze jongeren vanmorgen in de kerk. Denk eens terug aan het moment dat u belijdenis deed. Toen leefde je wellicht met gebed toe naar dat moment. En wat voor indruk maakte dat ook het besef dat je stond voor Gods aangezicht om je ja-woord uit te spreken. Nu ben je 40, 50, 60, 70 jaar verder. Is dat nog de toon van het gebed? Help ons, Heere. Wij steunen op u. Waarom trek ik die lijn? Wel omdat hier de Heere Asa het gebed verhoort. Maar jaren later, 40 jaar later, en dat is het laatste van morgen, doet zich een soortgelijke situatie voor. Koning Baesa, de koning van het 10-stammenrijk, heeft het dan gemunt op zijn buurman, Asa. En in plaats dat deze Asa hetzelfde doet als wat hij hier op jonge leeftijd doet, namelijk de toevlucht nemen tot het wapen van het gebed, bewandelt Asa het pad van de politiek. sluit hij een verbond met Ben-Hadad, de koning van Damascus. Betaalt aan hem een grote schat. En Ben-Hadad helpt dan Asa. Maar die hulp van Ben-Hadad verandert al spoedig in een gezel voor Asa en voor zijn nakomelingen in Jeruzalem. En Asa krijgt dan bezoek van de profeet Oded, die komt bij hem op huisbezoek. En hij herinnert Asa aan wat er in het verleden is gebeurd en hoe die God toen door Asa werd aangebeden en de Heer hem ook geholpen heeft door die bijzondere overwinning te geven. En hij stelt dan in dat huisbezoek heel eenvoudig de vraag, wie is er nou veranderd? De God van toen? Of de Asa van nu? Mag ik die vraag eens meegeven aan u? Wie is er vanmorgen nou veranderd op deze tweede Pinksterdag in 2017? De God van de jaren 60, 70, 80 toen u belijdenis deed. Of de opa, de oma van een van deze jongeren nu. Dat gebed van vroeger. Help ons. Want wij steunen op u. Dat is ten diepste toch ook het hart van belijdenis doen vanmorgen. Belijdenis doen is niet laten zien hoe goed wij het doen. Belijdenis doen is ook niet het uitspreken van prachtige voornemens. De praktijk leert dat die één voor één sneuvelen. Belijdenis doen vanmorgen is ook met het gebed. Heere, bewaar me bij dit gebed. Help ons, Heere, want wij steunen op u. Amen.